Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Impost is daar iets minder duidelijk over dan Basic Fit. Bij Basic Fit ligt die return on invested capital op 34%. Dus ja, die euro die er opnieuw ingaat, gaat er tegen 34% in. En dan kun je natuurlijk wel doorgroeien.
Ja, beste belegger. Compounders zijn bedrijven die de vrije kaststroom investeren in groei met een hoge return on invested capital. En door deze aandelen vroeg te spotten kun je op lange termijn mooie winsten maken. Helemaal als je ze tegen een aantrekkelijke prijs koopt. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Loege Schilder. In de vorige aflevering bespraken we het cijferseizoen met onder meer een Spaans nutsaandeel dat op een all-time high staat en een Finse concurrent van Aperam die ons heel veel kan leren over de roestvrij staalmarkt. Dan nu compounders, bedrijven die door hun investeringsbeleid een hoge return on invested capital genereren. Nou, door dit soort compounders vroeg te spotten kun je dus op lange termijn mooie winsten maken. Maar Loege, ja, hoe werkt dat allemaal precies?
Ja, afgelopen week nam Basic Fit, die heb ik een tijdje geleden in de duurzame portefeuille opgenomen. En dat zit ook in mijn eigen portefeuille. Die nam een Duits, of eigenlijk een internationaal fitnessbedrijf over met een zwaartepunt in Duitsland. En daarmee groeien ze weer verder. En toen dacht ik, nou, dit is wel een aardig onderwerp om hier wat uitgebreider bij stil te staan. Hoe je dus naar bedrijven kunt kijken die structureel groeien. Hoe ze dat dan aanpakken en waar dan eventueel de winst zit. En naast Basic Fit zijn er natuurlijk nog veel meer andere bedrijven. Ze worden ook veel in de softwaremarkt gebruikt. De bekend voorbeeld waar veel aandacht voor is de Constellation Software en afsplitsing daarvan Topicus, van oorsprong een Nederlands bedrijf. Ja, die continu eigenlijk gewoon de vrije kaststroom weer investeren in nieuwe overnames en daarmee groeien. In het geval van Basic Fit hoeven we dat niet per se overigens overnames te zijn. Maar om daar even kort bij de vergelijking te maken met McDonald's. McDonald's, die had ik een aardig artikel van Pieter Lins. Die was op een gegeven moment had McDonald's 300 vestigingen. En ja, na die 300 vestigingen hadden ze natuurlijk een heel duidelijk draaiboek klaar hoe zij vestigingen gaan openen. Hoe zij kunnen groeien internationaal. Ja, en op een gegeven moment als ze dan 10.000 vestigingen hebben die allemaal winstgevend zijn, dan kan je natuurlijk wel op je klompen aanvoelen wat dat met de waarde van het bedrijf doet. En als je zo op die manier ook naar Basic Fit kijkt, dan kun je dus uit de cijfers halen dat zij gemiddeld 1,3 miljoen betalen voor het openen van een nieuwe club. Voor de verbouwing en dergelijke. Als dat een volwassen club is, dus dat is na 2 jaar... dan verdient zo'n club gemiddeld 400.000 euro EBITDA voor 400.000 euro. Dus na 3 jaar is die investering terugverdiend. Even grofweg heb je natuurlijk nog wel wat rente en dergelijke, maar na 4 jaar heb je dan dat terugverdiend en dan gaat zo'n club geld verdienen. En als naarmate het groeipad dus vordert, in het begin moet je als je heel snel groeit, heb je natuurlijk veel keer die 1,3 miljoen nodig. Maar ja, inmiddels heeft Basic Fit 1000 clubs die geld opleveren en 600 die in het pad zitten daarnaartoe. Maar waar ze bijvoorbeeld in 2023 500 leden op voorinschrijving hadden bij een nieuwe club, is dat inmiddels alweer gegroeid naar 700 of 800 leden. Dus zo'n bedrijf wordt steeds efficiënter in het opereren. In het uitvoeren van het businessmodel. Dus die 400.000, die is misschien aan het eind van het jaar 410, volgend jaar 425. Nou, en als er steeds meer clubs bijkomen die winstgevend zijn, de investeringen uit het verleden die worden terugbetaald, daarmee kan de balans ook sterker worden. Nou, dan kun je weer je groei waarschijnlijk versnellen.
En hoe maak je zo'n bedrijfsmodel? Ja, doordat het zo simpel is, doordat het makkelijk reproduceerbaar is?
Een van de kenmerken is denk ik wel dat door het simpel te houden, kun je het gemakkelijker opschalen. Wordt het draaiboek simpeler. En nou, basic fit, ja, het is basic. Daarmee, ja, goed, even, ik weet niet of ik iemand voor de schenen schop, maar wat minder persoonlijke aandacht. Ja, dat is makkelijker op te schalen. Hè? Meer automatisering, dat is makkelijker op te schalen dan, dan personal training bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want dan heb je veel meer personeelsproblemen. Ja. Nou, een volgende groeistap hadden ze al aangekondigd, dat is franchise. Want ja, als je een franchise model hebt en je toegevoegde waarde ligt op het binnenhouden van je leden, het verbeteren van de abonnementen, de marketing. Ja, dat kan natuurlijk net zo gemakkelijk voor een franchise model. En als dan de franchiser die 1,3 miljoen voor zijn rekening neemt, dan kun je sneller schalen. Dan heb je niet die beperking van de balans.
Alla McDonald's,
die deed dat inderdaad ook. Yum Brands doet dat ook. En de overname die ze dan nu gedaan hebben, ja, daar zitten 440, dacht ik, franchise clubs in en 40 eigen clubs. Dus ze groeien daarmee van 1600 en een beetje naar bijna 2100. Ze gaan wel wat minder eigen clubs dus openen volgend jaar. Zo, afgelopen jaar hebben ze 200 clubs geopend. Dat was bijgesteld naar 100. Dat is nu even terug naar 50. Omdat ze zeggen, ja, laten wij ons nu even focussen om die 500 clubs die we nu overnemen goed te integreren, daar de synergie uit te halen. En ik denk dat dat verstandig is. Maar zo kan zo'n bedrijf dus stapsgewijs groeien. En hoewel het dan in eerste instantie risicovol lijkt, omdat ze behoorlijk wat schuld hebben, omdat ze die cashflow op dit moment nog beperkt is, ja, kun je eigenlijk redelijk gemakkelijk plannen op hoe die cashflow zich gaat ontwikkelen naar de toekomst toe. En dan is het in één keer veel minder risicovol dan het lijkt.
Ja, maar dan moet die groei er ook wel daadwerkelijk komen.
Nou ja, maar dat is natuurlijk aan iedere belegger om zelf in te schatten. Maar ja, als zij hebben inmiddels 1600 clubs gedaan. Dus zij hebben redelijke statistieken van waar werkt het wel, waar werkt het niet. Hoe snel komen wij aan die leden? Waar ligt de efficiëntie? En dat kunnen ze dus, al die lessen die ze daar leren, die kunnen ze uitrollen over die verschillende clubs. In dit geval komt er dan dus die franchise ervaring bij. Dus wat dat betreft zetten ze eigenlijk iedere keer stappen naar de volgende groei. En waar het bedrijf echt wel last van gehad heeft, is corona. He, dus dat groeipad was al, er was een bepaald groeipad. Daar was op gepland, ook met financieringen. Toen kwam corona. Ja, dat heeft echt een deuk in die groei gezet. Of een deuk gegeven aan die groei. Waardoor eigenlijk ook de financieringbehoefte anders werd en opnieuw moest worden ingevuld. Nou, dat heeft gewoon jaren geduurd voordat het daar overheen was. Het lijkt erop dat ze daar nu overheen zijn en nu dat oorspronkelijke groeipad weer kan worden opgepakt.
En kun je nog wat andere voorbeelden behandelen van
zeker.
Compounders?
Nou ja, wat op zich een hele leuke is, en dan focus ik me even op de fysieke markt. Hè. Dus in software heb je ze ook, en in andere bedrijfstak heb je ze ook. Maar 3i, het moederbedrijf van Action, die doet in feite precies hetzelfde, denk ik. Hè. Dus er worden heel veel Action winkels geopend. Nou, die Action die is er vrij snel winstgevend. Dus ja, daar zit een bepaalde balans in. Hoeveel kun je investeren? Wanneer gaat het geld verdienen? Maar Action die is ook volgens mij nog lang niet uitgegroeid. En 3i, het moederbedrijf van Action, die profiteert daar natuurlijk van. Koers heeft goed gedaan. Maar als je kijkt naar de koerswinstverhouding zoals die nu staat, dan is die eigenlijk helemaal nog niet zo hoog. Best interessant. En toevallig, of niet toevallig, maar toen we daar wat verder indoken, toen zag ik dat 3i ook een aandeelhouder is in Basic Fit. Dus misschien geen toeval dat die twee strategieën op elkaar lijken. Nou, een ander voorbeeld is Impost. Impost die heeft pakketkluizen. Ja, en ook bij pakketkluizen kun je vrij gemakkelijk uitrekenen wat kost het om zo'n pakketkluis neer te zetten. En hoeveel pakketjes moeten er dan doorheen? Wat verdien je per pakketje die er doorheen gaat? Hoeveel pakketjes moeten er dan doorheen voordat de investering is terugverdiend? En wat wordt de return on invested capital? Nou, bij Impost is daar iets minder duidelijk over dan Basic Fit. Bij Basic Fit ligt die return on invested capital op 34%. Dus ja, die euro die er opnieuw ingaat, gaat er tegen 34% in. En dan, ja, dan kun je natuurlijk wel doorgroeien. En een andere, en die is dan, die is nog wat minder ver, maar eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, dat is Fastnet. Fastnet die opent nieuwe laadstations. Ook daar geldt weer, de ervaring is opgedaan. Je weet waar het verkeer langs rijdt. Je weet hoe je zo'n laadstation moet neerzetten. Je weet wat het oplevert. Fastnet is wel minder ver in de ontwikkeling. Hè? Dus er rijden toch nog iets te weinig elektrische auto's. Is nog cashflow negatief. Dus wat dat betreft moet erbij, is Fastnet nog risicovoller. Mm. Ook bijvoorbeeld omdat die, vind ik, ook bijvoorbeeld omdat die laadcapaciteit omhoog gaat. Vroeger was het 50, nu is het 300. Ja, misschien is het binnenkort wel 800 als je de verhalen leest. Ja, dus iedere keer moeten er dan weer nieuwe infrastructuur worden neergezet die weer terugverdiend moet worden. Dus wat dat betreft vind ik Fastnet nog ietsje lastiger. Maar daar kun je ook wel plaatjes op plakken van uitbreiding van het aantal laadstations. Meer laadsessies, een bepaalde prijs per kilowattuur. Dus als je op die site kijkt, dan vind je daar best wel aardige indicaties van. En dat, nou ja, zo zijn er diverse bedrijven die, die ergens een bepaalde investering doen met een bepaalde verdiencapaciteit. En dan is vooral, denk ik, de vraag, kunnen ze de concurrentie voorblijven? En Basic Fit, daarom is het Basic Fit er denk ik veel aan gelegen om nu te groeien. Zodat het voor de concurrentie lastiger wordt om ze in te halen. En ze moeten dus de toegevoegde waarde hebben op, bij ons blijft dat lid langer. Is dat abonnement net ietsje, zit er ietsje meer marge? We hebben er net wat meer efficiëntie in. We sluiten net wat betere huurdeals. He, dus als je op al die plekken efficiëntie erin brengt, goede klanttevredenheid. Nou, en bij de trading update hadden ze ook een verbeterde klanttevredenheid. Ja, dan kun je dus ook die toegevoegde waarde houden. Nou, Impost, die heeft ook grote concurrentie. Want ja. Ja, PTT of PostNL of DHL, of die kunnen allemaal zo'n pakketkluis neerzetten. Zo ingewikkeld is het niet. Maar...
Nee, en op de Poolse thuismarkt volgens mij.
Ja. Een eigen dochterbedrijf geloof ik.
Ja, precies.
Nou, een bedrijf waar we veel mee samenwerken inderdaad. Ja. Allegro, die wil dat. Dan, zij geven wel aan dat de klanttevredenheid bij Impost veel hoger is. En dat de efficiëntie van die pakketkluizen nog hoog is. Dus ook bij Impost geldt, ja, hoe gaan zij erin slagen om die toegevoegde waarde te kunnen duidelijk maken richting de bezorgers, richting de distributeurs, richting de winkels. Nou, en ze hebben dan een deal gesloten met Vinted, met Amazon. Dus grote logistieke partners. En die kiezen dan voor hun, geven ze aan, vanwege de hogere klanttevredenheid, de dichtheid. Daar zullen ze zich aan moeten blijven onderscheiden en moeten blijven ontwikkelen. Zodat de klant een voorkeur heeft voor Impost. En dan kun je ook die concurrentie buiten de deur houden. En als je op een gegeven moment de grootste dichtheid hebt en jij hebt het netwerk en die ander niet, ja, dan wordt het natuurlijk weer makkelijker. Maar in het groeiproces zit daar een stukje risico.
Stefan, zie jij wat in dit soort aandelen? Als je hier zo naar luistert?
Ja, ik weet niet of dit soort, deze volg ik niet heel erg nauwgezet. Impost vind ik zo, zwaait af en toe wel wat heen en weer qua,
qua koers zeker.
Qua koersen. Ja. Kijk, zelf zit ik iets meer in de iets volwassener compounders. En voor mijn idee zijn de ultieme compounders bedrijven in de sector industriële gassen. Die heb ik hier al vaker behandeld. Ik denk dat er bijna geen sector zo over zulke langere perioden zo kan, als ik dit anglicisme mag gebruiken, kan compounden als deze bedrijven, omdat ze zo'n ontzettend sterke marktpositie hebben. Want we hebben het net gehad over, ja, wat doet de concurrentie eventueel? Nou, hier is gewoon niet zo heel veel concurrentie, behalve de top 3, of eigenlijk de top 2. En dat zie je iedere keer weer terug in de cijfers. Ook de cijfers van Air Liquide, waar ik over zelf een positie in heb van recent, laten dat weer zien. En zo zijn er nog wel een aantal sectoren die iets volwassener zijn. Loegen volgens mij nog steeds in de duurzame portefeuille Sencora. Dus ja. Medicijndistributie in de VS. Over compounding gesproken. Kijk dan maar eens over hele lange perioden. Dus McKesson en Sencora zijn daar de twee succesverhalen. Een sector die er op dit moment niet zo goed bij ligt, maar ook wat mij betreft echt tot de compounders behoort, is afvalverwerking. Waste Management had niet van die fantastische cijfers. Waste Connections was overigens wel vrij goed. Mm. Er geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor ook een bedrijfsmodel dat helemaal daarop op is gericht. Ook eerder in de podcast behandeld en recent ook in het magazine natuurlijk de testen, inspectie en certificeringsbedrijven. Ja. Geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Die behalen ook echt. Ze zijn ook cashflow light, kun je dat wel noemen. Hè? Dus die hoeven niet zo heel veel te investeren. Houden ongelooflijk veel geld ook over. Thermo Fisher is wat mij betreft een enorme compounder. En in de categorie wel een ijzersterke compounder, maar niet heel erg goedkoop. Essilor Luxottica is een, ja, operationeel gezien echt een fantastisch bedrijf. Nu wel tegen 40 keer de winst. Dus wel aardig aan de prijs. Maar als je het ook hebt over compounden en een verticaal geïntegreerd bedrijfsmodel, is dat wel een... echt een gigant in Europa.
Waste management is denk ik iets wat ook al in jouw hoek zit.
Ja, ja, die hebben wij verkocht een tijdje geleden. Oh, dus ja. Vorig jaar kwam Renewy in mijn blikveld. En toen was de conclusie dat waste management eigenlijk het voorbeeld was voor Renewy. Maar waste management was duur. En Renewy was echt aanzienlijk goedkoper. Maar die had wel... die kon wel een aantal stappen zetten om richting een waste management te ontwikkelen. Nou, dus toen heb ik waste management geruild voor Renewy. En 3 maanden later werd Renewy overgenomen door Macquarie. Omdat die volgens mij hetzelfde plan heeft om te compounden. Om van meerdere partijen één grote te maken. En de efficiëntie eruit te persen en weer door. Eigenlijk het voorbeeld in actie. Ik ben het met Stefan eens. Ze zitten in al die sectoren kun je ze vinden. Even de aanleiding Basic Fit, omdat ik daar een tijdje geleden een stuk over heb geschreven, omdat ze nu die overname doen en omdat je het daar gewoon live in de praktijk ziet en op zich heel gemakkelijk. Deze is wat eenvoudiger om uit te lichten, omdat we kennen zo'n sportschool, we hebben het idee hoe dat werkt en dat is wat minder makkelijk natuurlijk bij Kencora, wat verder van ons afstaat. Maar in alle sectoren kun je ze vinden. Ik zei al, in software kun je ze vinden. Je hebt ook diverse van die fintech die verzamelen. Dus wat dat betreft, ze zijn er. Maar het ging me er vooral om dat je dus even kijkt van, wat is nou het proces wat zo'n bedrijf gebruikt om te groeien? En hoe goed zijn ze daarin? En dat is misschien makkelijker te beoordelen dan wat gebeurt er de volgende week op macrogebied.
Ja, en je moet hier dan dus ook geduld mee. Want het werkt natuurlijk alleen maar zo'n strategie als je die compounders ook echt wel langdurig aanhoudt. Dat is natuurlijk echt de enige manier. Want dan profiteer je natuurlijk van het feit dat er gewoon tegen hele goede niveaus wordt geherinvesteerd. En dat de waarde van het bedrijf kan groeien. Ja. En als je dat heb je niet na een jaar eruit bijvoorbeeld.
Nee, en het is natuurlijk ook wel belangrijk dat die groei dan ook is. Hè? Dus dat zie je dan, als die groei dan een keer tegenvalt, omdat het marktsentiment verandert, omdat de overheid bepaalde beslissingen neemt. Dan moet je daar dus ook doorheen kijken en het geduld opbrengen om te wachten dat die groei ook weer zichtbaar wordt in de koers.
Voor kennis.
Nou, dan brengt ons dat denk ik bij de... Vooruitblik op de komende week. Stefan, wat staat er allemaal op jouw agenda?
Ja, we zitten nog midden in het cijferseizoen. En het gaat ook nog even door. Dus daar heb ik wel veel interesse voor. Dus volgende week is Rheinmetall. Komt dan Europa's grootste defensiebedrijf. En een van mijn grootste posities in mijn privéportefeuille. Dat wordt natuurlijk wel interessant. Hoewel nog interessanter dan dat wordt de beleggersdag. Die anderhalve week later wordt georganiseerd. En later komen ook nog branchegenoot van Iberdrola, Enel. Ook in de hoogdividendportefeuille en in die van mijzelf. Dus daar ben ik ook in geïnteresseerd. En dan nog ietsje later ook BAE Systems, een ander Europees defensiebedrijf, met een trading updateje. Maar daar kan soms ook nog wel eens stevig op gereageerd worden.
Loegen?
Ja, het gaat bij mij ook met name over bedrijfscijfers. En waar ik ook wel geïnteresseerd in ben, is hoe de hele AI-wetloop doorgaat. En dan ben ik... dan ben ik eigenlijk misschien wel het meest geïnteresseerd in OpenAI. Heeft heel veel aankondigingen gedaan in de afgelopen anderhalve maand. Meer dan 1000 miljard aan investeringsplannen aangekondigd. Nou, dat moet natuurlijk ook wel gewoon terugverdiend worden. Dus ik volg... ik ben wel benieuwd hoe de omzet van OpenAI zich ontwikkelt. Waar ze dan af en toe cijfers over gaan geven, hoop ik.
En in het voorgesprek noemde je dat jij dit jaar ook met een beleggersbril naar de World Series kijkt.
Ja, dat klopt. Ja, inderdaad.
Het Amerikaanse honkbal, voor die dat niet weten.
Wellicht, want deze aflevering komt maandag online.
Ja, dan
voor de meeste luisteraars. Dus
ja.
dan weten we het al.
Ja, ja, ja,
De Toronto Blue Jays spelen tegen de Los Angeles Dodgers in de finale van de World Series. En een van de aandelen in de duurzame portefeuille is Rogers. Rogers Communications. En dat is een best een bijzonder bedrijf. Een van de grote 3 Canadese telecom operators. Familie Rogers heeft een groot belang. En wat zij ook hebben is een belang in media. En dat is een stukje media, maar ook sport. Dus zij hebben dat in dat mediabedrijf zitten. Belangen in de Toronto Blue Jays, de ijshockey en de Toronto Raptors. Dus die ze hebben de afgelopen jaren andere aandeelhouders uitgekocht uit dat mediabedrijf. Ik hoop eigenlijk zelf, want het levert niet superveel marge op. Dus ik hoop eigenlijk dat ze er één pakket van willen maken wat ze dan kunnen doorstoten aan private equity voor de hoofdprijs. Maar goed, nu die Toronto Blue Jays dus mogelijk de World Series kunnen gaan winnen. Want ze staan op 4-2.
Ja.
Dus als ze nog één wedstrijd winnen, dan winnen ze hem. Ja, dat is natuurlijk wel heel positief voor de flow van dat sportbedrijf van Rogers.
Ja, oké. Okay. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zit Johan Brinkman weer op deze plek met Menno van Hoven en Karel Merks. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.
Yeah.